Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey podcastluisteraar, laat mij je vertellen waarom je bij Achmea wilt komen werken. Wil je bijdragen aan belangrijke maatschappelijke oplossingen met verrassend veel impact? Bijvoorbeeld zorginnovaties of het bouwen van apps die mobielvrij fietsen en autorijden stimuleren. En als cadeau krijg je een 34-urige werkweek, zodat je wat meer tijd hebt voor jezelf. Lijkt dit je wat? Check werkenbijachmea.nl.
Tony Media. Deze edition.
Duiken de snobs in de garderobe, de la guerre.
En vragen zich af of Zelensky een voltreffer scoort met zijn groene t-shirt.
Memoreert Jort een oorlogsheld die in een douchemuts ten strijde trok?
Haalt Ivo herinneringen op aan zijn drinkvriend bij Harry's Bar?
Buigen de snobs diep voor de dikke billen van de bitches?
Mijmeren de heren of zij aan boord van de Titanic in black of white tie ten onder zouden gaan? Ivo, een hele goede morgen. Je komt weer bezwaard uit het weekend.
Ja.
Ook omdat dat gerucht natuurlijk de ronde doet dat we de frequentie gaan veranderen van de podcast.
Ja, dat bedacht ik me net. Het is natuurlijk wel heel intens zo. Eens in de twee weken. Dus ik dacht, laten we het een beetje af gaan bouwen. We zijn toch al een tijdje bezig na eens in de drie weken. En ik voel me ook een beetje bezwaard om echt iedere twee weken mensen te vervelen met onze gepriet praat. Dus,
nou, priet praat, hallo. Triviale essentiale, ja, zou ik zeggen.
Ja, maar goed.
Hey, dat laten we even aan de boven ons gestelde over. Want de mailtjes die we altijd binnenkrijgen van finance of de directie, of natuurlijk van sales, die nu ook weer binnendruppelde, waarin de jonge dame die eigenlijk jouw onkosten 38k vorig kwartaal, ja, waar ik de eerste zes weken moet gaan betalen, die is nu toe aan, zoals ze zelf schrijft, ik ben op vakantie. De taalgebruik nemen we haar op zich niet kwalijk voor deze keer, maar kennelijk hebben we het goed gedaan. Ja. Er komt te veel geld binnen, dus we moeten inderdaad die frequentie wel terugschroeven.
Ja, ben ik wel voor. En het gaat inderdaad tot mijn eigen verbazing goed, want ik was ook met op vakantie net terug. En het was toen het al aardig weer was in Nederland, maar er lag toch nog een dun laagje sneeuw opeens. Mm-hmm. En ik zat op een retourvlucht uit Italië. En de gezagvoerder himself sprak ons toe van u meende uw geitenwolle sokken in de motteballen te hebben kunnen leggen. Maar
hij deed dat via de speaker.
Voor het hele in Nederlands. En, maar beter nog, zoals sommigen van jullie hier aanwezig weten, kunt u nu weer uw baby alpaca sokken uit de kast halen.
Wat goed.
Toen voelde ik me natuurlijk enorm aangesproken. Want heb aan de wieg gestaan van deze creatie. En ik heb hem daarna ook op aangesproken. En hij inderdaad bekende fan te zijn van onze snopkaas.
Een vlieger die ook net als wij natuurlijk altijd op grote hoogte werkt. Dus wij destijds in de Andes, maar hij dan bij de KLM. Wat prettig, want als je daar in de voorin bij die KLM ligt, krijg je nog altijd van die badstof sokjes. Niet van alpaca,
nou,
volgens mij.
Dat is long distance. Het was overboekt, dus ik zat weer eens vooraan.
Jij weer.
Zodoende was mijn naam eruit gevist of tevoorschijn gekomen. En kon hij dit. Ja, ik was altijd heel raar als je opeens zo doezelend voor de landing je voelt dat het over jou gaat.
En wat belangrijk is, dat bedrijf is met een paar miljard gemeenschapsgeld gesteund, maar dat we toch zien dat het personeel met goede dingen bezig is.
Precies.
Kijk, dat vind ik hoopgevend. Ik kreeg trouwens ook een ander berichtje van de boven ons gestelde, namelijk in dit geval de Californische techbazen. Hallo, Jort Kelder. Trends in uw werkgewoonten ontdekken. Dit is een mailtje van Microsoft. Daar blijk ik ook mee te werken.
Ja?
Nou, het is gewoon software. Die ongevraagd stuurde mij dus een bericht. met de aanhef iets om rekening mee te houden. Waar bemoei je zich mee? U besteedt meestal, ik citeer, 5% van de week aan vergaderingen. Dit is ongeveer 0 uur per week.
Toch nog.
Echt rekenen kunnen ze niet. Slechts een klein aantal van uw wekelijkse vergaderingen is terugkerend. Dat is ook heel goed. Ik heb 14 rustige dagen gehad volgens Microsoft. Wat niet klopt. En ik heb 5% samenwerkingstijd. En zoals zij dat dan samenvatten, 95% beschikbaar voor focustijd.
Oké.
Okay. Wat vinden we hiervan?
Hoe wordt dat verder gedefinieerd? Focustijd.
Focustijd. Wat is die Bill Gates toch een bemoei al, joh. Ongelooflijk.
Maar dat krijg je gewoon, dat wordt jouw...
Ja, maar ik vergader dus 5%, denken zij.
Ja.
Maar ik denk dat ik minder vergader, maar goed. Dat terzijde, Ivo. Laten we gewoon ter zake komen.
De Snopcast.
Niet inclusief, maar exclusief.
Nou, maandag. Volgens mij heb je wat lekkers bij je.
Ja.
Hè?
Ik heb
terwijl ze nu op dit moment zich opstellen rond de kantoorautomaat.
Ja. Nou ja, doen wij een alternatief.
Ja.
Met, het is weer een beetje cocktailtijd. En ik heb een enorm snobberig drankje.
Cocktailtijd is 10 uur 's ochtends, hè? Als een live.
Nou gaan. Ja, in Italië kan dat wel. En zo iets te harde zucht weer.
Ja.
Maar ik heb
je bent toch een beetje
van Harry's Bar.
Harry's Bar.
Jou wel bekend. Ja. Wil je de coupe of wil je het
gewone glas?
Ik neem de coupe.
Okay.
Dat onder de champagnekenners mag dat dan niet. Maar ik vind toch een coupe gezelliger. En het komt ook omdat Jonkheer Boddaert.
Ja.
Mij ooit op het hart drukte dat je toch alleen uit een coupe mag drinken. En als Boddaert het zegt, dan is het niet per se waar, maar dan volg je dat wel op. Jonkheer Boddaert, voor de niet-connoisseurs van hoe heurt het eigenlijk, de Kralingse aristocraat. Die half Frans, half Nederlands door elkaar spreekt en vrij dwingend in zijn opvattingen is. Maar daarom niet minder charmant. Wat schenk jij erin?
Dit is de Bellini van Cipriani. Ik ben daar ooit geweest bij hem, bij Arrigo Cipriani. En Harry's Bar, dat zou je wel weten, dat is in de jaren 30 begonnen. En dat was echt de plek waar actrices, politici, kunstenaars...
Ivan van Rechter Altenaam.
Ja. Nou ja, ik was daar om mee een verhaaltje te maken. Maar dat is ook echt een van de plekken waar in Venetië Hemingway echt geweest is. Heel wat barretjes claimen dat hij er ooit geweest is. Maar dat was echt wel een hangout. En Peggy Guggenheim met haar museum vlakbij kwam daar met haar hondjes. Ook je eten de allerlekkerste tossen die je kan bedenken. En hij had een paar beroemde drankjes, waaronder de Bellini. Die moet je nu maar proeven.
Ja. Maar zullen we een cliffhangertje doen? Dan komen we er even op terug. Laten we eerst gaan drinken, dat we een beetje aanschoten raken. Dat we dan daarna erop terugkomen. Dus we gaan nu de Bellini van Cipriani drinken. Peggy Guggenheim. Als ik denk aan Guggenheim, denk ik aan het Guggenheim Museum. Maar dan denk ik ook aan de grote Guggenheim. De man die met zijn maîtresse op de Titanic was ingescheept.
Ja.
En die uiteindelijk uiteraard de reddingboot aan een ander gunde. Maar zichzelf in white tie volgens mij.
Ja.
Aan de bar verschanste, nog een borrel nam en ten onder ging.
Ja.
Dat is die Guggenheim-familie. Ja, fantastische familie. Nee, is die Peggy dan?
Ultra chic. Want het was natuurlijk zo op de Titanic dat de eerste klasse reizigers die hadden recht op de eerste ronde reddingboten. En hij vond eerst vrouwen en kinderen.
Ja.
En als ze ten onder gaan, moeten we stijlvol ten onder gaan. Dus hij en zijn butler gingen naar de hut om zich om te kleden. Ja. En hij heeft zich dus helemaal in jaquette terugbegeven.
Is hij de ijsschotsen tegemoet gegaan?
Het werd allengs schuiner. Hij is ook op een gegeven moment met stoelen al achterover gegleden. Maar hij is desondanks toch is hij zich blijven volhouden. Ja. En is hij in het ijs ten onder gegaan.
Ja, en waarom weten wij dit? Natuurlijk omdat die verhalen later verteld werden. En zijn vrouw er natuurlijk achter kwam dat hij met iemand anders had ingeschreven.
Hij zat met zijn geheel buitenechtelijke hulpverloofde daar. dat was een beetje pijnlijk natuurlijk.
Ja, die kwam aan. Maar goed, dat was even een kleine sideline. Dus die oude Guggenheim vinden wij een absolute held, omdat hij in stijl de reddingboot aan zijn maîtresse gunde. Aan zijn minnares. Maar hij is niet de enige. Er zijn er meer van die kerels in de eerste klas geweest die dat hebben gedaan. Waaronder bijvoorbeeld Jonkheer Reugling, directeur van de Holland-Amerika-lijn.
Mm-hmm.
Dus begin 20e eeuw. Die heeft ook gewoon de reddingboot aan een ander gegund. Terwijl zijn gastheren, de Ismays, dat zijn de eigenaren van de White Star Line. Hè, de rederij die de Titanic in de vaart had. Die stapte zelf wel in de reddingboot.
Ja.
Maar hij zag zijn gastheren wegroeien en hij ging zo ten onder. Ja.
Wauw. Nog applaus voor
maar
hem.
Wat zouden wij doen, Ivo, als het erop aankwam?
Ik zou gauw een jurkje aan doen, vrees ik. Ja.
de snopvoeding.
Oké, jongens, riemen vast. Daar komt het grote moment, de snopvoeding. Wat gaan we doen, Ivo?
Nou, het is zodat er heel veel uitzendingen al zijn geweest zonder dat we überhaupt ooit hebben uitgelegd wat een snop is en waar het woord vandaan komt. En,
ja.
Misschien is het wel aardig om dat zo langzamerhand eens een beetje
te onthullen.
Te gaan toelichten.
Het staat voor?
Het woord? Of,
Sine nobilitas. Dus,
ja. Nee, het
maar
is
eigenlijk van de Engelse kostscholen.
Ja, nou, het is bij inderdaad in Engeland begonnen, bij Eton. Daarvoor doemt het begrip voor
de
eerste op.
Privéschool, ja.
Sorry, ja. Dat,
tienerschool eigenlijk, ja.
Nog altijd. En daar is het begin jaren 30 van. De 19e eeuw is het begrip begonnen. Je had daar natuurlijk alleen maar nette jongetjes met adellijke titels. En op een gegeven moment waren de rijke industriëlen waren er ook op uit om hun kinderen daar op die school onder te brengen.
Dat je nu een beetje ziet met die Russen.
Dat is natuurlijk een garantie voor een glorieuze toekomst. Maar er was dus, iedereen had daar zijn titel in de correspondentie met de uitslagen van de tentamens. En er waren dus op een gegeven moment een paar van die verwende rijke luisjongetjes zonder titel. En daar stond dan inderdaad achter, geen titel sine nobilitatis, zonder titel. Daar is het mee begonnen.
Ja, mooi hè. Als zo'n nouveau riche dus eigenlijk er ook excentriek uitziet en nogal aanvallend. Zijn vriendje van mij die op een van die scholen heeft gezeten van de week. You look ridiculous, wordt er dan gezegd. But then again, he has to. Want zij moeten natuurlijk een beetje overdreven zijn.
Ja, nou ja, aan de andere kant moet je misschien ook in gedrag overdrevener zijn dan normaal. Omdat je er allemaal hetzelfde uitziet met die uniformpjes.
En dan zeggen de mensen natuurlijk, Ivo, zijn Jort en Ivo snobs.
Ja.
Nou ja, ik in ieder geval.
Ja, ik heb het in de encyclopedie opgezocht. En dan denk ik, dan voel ik me er toch niet helemaal mee verwant. Hè? Iemand die denkt dat hij meer is dan anderen op grond van afkomst, kennis, intellect of rijkdom.
Nee, daar ga ik ook compleet nat op.
Deze super.
Daar gaan we vinkjes.
Over het algemeen in een eventueel denkbeeldige, verfijnde smaak.
Nou, denkbeeldig.
Behoort meestal niet tot de elite, doch probeert zich toegang tot deze kringen te verschaffen door imitatie van hun gedrag en levensstijl.
Precies, ja, dat is dan wel weer echt wel weer waar. Ja. Pijnlijk, hè?
Ja.
Daar gaan we. Ja. Hey, als je achter ons op het wandje kijkt, onze heldenwand kan je toch wel zeggen, daar zitten een paar zware gevallen bij. Ja, jij zit voor Oscar Wilde.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk wel de ultieme, kun je toch zeggen.
Ja.
Is ook heel beroemd geworden daardoor. Hoewel ook een schrijver, kon ook wel iets. Hè. Het is niet zo dat hij niks kon.
Ja, hij was natuurlijk ook dandy. Hij was een mooi voorbeeld van de dandy. Combinatie.
Ja, dat is iets anders. Ja. Even kijken, daar hebben we Lord Cardigan. Daar ga ik nog iets over vertellen. De 7th Earl of James Brunel, de 7th Earl of Cardigan. Een grote, want dat is ook belangrijk, iemand die zich in kleding weet te onderscheiden. Maar dat doet me eigenlijk aan het volgende denken. Ik vind dat een snob zich wel. Met kleding kan onderscheiden. Ja. Dat is toch wel een beetje de handtekening die je zet. En daarom dacht ik aan die oorlog die op het moment gaande is in Oekraïne. Als je kijkt, veel oorlogen hebben een modebeeld neergezet. Mm-hmm. Dus de meeste mensen hebben het over zoveel slachtoffers, zoveel raketten, zoveel inslagen. Nee, wij hebben het eigenlijk over de look van de oorlog. En dan is er natuurlijk één ding wat meteen blijft hangen. Dat is dat t-shirt van Zelensky. Dat groene militaire t-shirt. En dat heeft toch school gemaakt. Dan hadden we dat t-shirt al. Ik weet niet of dat echt een modebeeld gaat worden, denk jij?
Nou ja, je kan wel zeggen dat er heel veel dingen die in de mannengarderobe zijn doorgedrongen een directe link hebben met de oorlog. Die komen voort uit het front.
Trenchcoat, Eerste Wereldoorlog.
De Desert Boot.
Desert Boot, leuk, ja. Dat van het woestijnleger in Noord-Afrika.
En het is misschien ook niet wel, we zijn nu, weet je, het is minder casual. Het is, je staat een beetje voor gek nu als je generaal, als hij nu een generaalsuniform met 20 medailles op zou doen. Dit is op een bepaalde manier misschien toch geloofwaardiger dan full battle dress daar voor de camera.
Je bedoelt Zelensky?
Ja, en het ziet er ook vredelievender uit.
Nou, is hij ook niet een militair, hij is natuurlijk een politicus. Hij is eigenlijk een cabaretier zelfs. Maar dan zegt we hebben de trenchcoat, we hebben de desert boot. We hebben natuurlijk die Amerikaanse look in de Tweede Wereldoorlog, die heel lang mode is geweest met een beetje die bomberjacks en de chino broeken. Wordt nog steeds gedragen. Welke hebben we anders? Fidel Castro vond ik als guerrilla look. Maar is ook Che Guevara natuurlijk.
De Monty Coat van
Montgomery. Ja. Moet even uitleggen. De houtje touwtje jas.
Ja.
Ja, was hij de eerste echt die dat droeg?
Ja, hij is echt naar hem genoemd. Maar jij bent iets meer thuis ook in de krijgsgeschiedenis. Want de Lord Cardigan.
Ja, want daar ga ik even op terugkomen. Die hangt hier bij ons op onze snopwand. Lord Cardigan, de zevende graaf van Cardigan. Eigenlijk de familienaam is dan Brudenell, James Brudenell. Praten we eigenlijk over de Krimoorlog actueel. Want nu is, nou ja, het gaat nu weer een beetje in de buurt van de Krim. Sebastopol werd omgeknokt. Dus de Turken en de Fransen en de Engelsen tegen de Russen. En hij is in Engeland is hij echt een beroemdheid geworden. Om allerlei redenen eerlijk gezegd. Maar allereerst natuurlijk omdat hij gevochten heeft bij de slag van Balaclava. Dat was, ging eigenlijk om Sebastopol. Hij was een rijk luiskind. Enorm verwend, arrogant, onhandelbaar. Zoals er in zijn biografie wel wordt geschreven, extraordinary incompetence. Dus hij was buitengewoon incompetent. En dat komt eigenlijk omdat hij de commandant was van, wat ieder Engels kind kent vanuit de school waar ze dat hebben moeten leren, de commandant van de Light Brigade.
Oh ja.
En je hebt dat beroemde gedicht van Tennyson, The Charge of the Light Brigade. Ja. Dat is eigenlijk de cavalerie die optrok met 600-700 man naar de Russische stellingen. En die werden daar van hun paarden gemaaid. Ik geloof dat er 107 meteen al dood waren. Wat voor allemaal adellijke jongetjes te paard. Dus dat, ja, daar gingen toch wel wat erfenissen kapot. En hij was eigenlijk compleet reckless. Stuurde die ze de oorlog in. En het verhaal is altijd, was hij zelf wel zo moedig. Liep hij wel voorop. Nou, dat is nooit helemaal bewezen. Maar ik wil hem eigenlijk aankaart niet zozeer om zijn krijgsprestaties, want die zijn op zijn best discutabel. Ook omdat hij niet altijd op tijd op het front aankwam. Hij nam zijn eigen jacht mee naar de haven van Balaclava. Daar sliep hij op. Eén ochtend werd hij pas om at noon werd hij gewekt door de kanonnen. Was hij dus te laat op slagveld. Andere keer kwam hij om 21:15 aan. Het is eigenlijk echt, hij zou gewoon bij ons hier zo aan kunnen schuiven. Hij houdt een beetje ons dagritme aan, die Cardigan. Maar waarom is hij nou bekend? En dat moeten de mensen wel weten. Want hij, ja, de Cardigan is naar hem genoemd. Dus tijdens de slag had hij een soort trui aan. Het werd hem te warm. Trekt dat uit. Scheurt dat ding kapot. Gooit het naar zijn knecht. Zet, repareer het.
Ja, ja.
En die zetten die knoopjes tussen. Dat is de Cardigan geworden. En die slag, die Battle of the Balaclava. Ja, dat is de Balaclava. Mensen kennen het wel. Sommige mensen maken er een vak van. Een aantal van onze rapvrienden. Dat is die, zeg maar, die bivakmunt.
Ja,
dat is de Balaclava. Omdat het koud was. Dat het is 25 oktober 1854. Ja. Dus die hadden zo'n wollen muts op met een kijkgat erdoorheen. Dat is de Balaclava.
God, hij heeft dus
dat zou ik echt wel trots op zijn als ik hem was. Maar hij was onhandelbaar. Hij was berucht geworden door de keren dat hij heel vaak dat hij wilde duelleren. Wat in de 19e eeuw nog echt een populair tijdsverdrijf was. Hij was zo dandy-esque dat hij eiste dat zijn eigen troepen er goed in het uniform bijliepen. Besteden naar bedragen van nu zo'n miljoen pond per jaar. Alleen al aan het gewoon aankleden van zijn eigen manschap. En was heel nauwkeurig. Wij drinken nu een Bellini. Maar hij was bijvoorbeeld ook scherp in dat je geen volkse drankjes in de officiersmes bestelde. Dus de mode in die 19e eeuw was dat ze bijvoorbeeld porter dronken. Een soort bruin bier.
Ja.
Engels bier.
Blauw.
Toen een officier van hem dat bestelde. Toen liet hij die vent meteen arresteren in het kop gooien. Kijk, dat vind ik wel consequent.
Oh ja, jammer dat we die vent.
Ja, hij was het was ook een vervelende kerel hoor.
Ja?
Hij heeft heel veel onderscheiding gekregen, behalve de Order of the Garter. En dat was voornamelijk omdat Victoria vond dat hij echt te veel was vreemd gegaan. Zijn levensstijl was niet helemaal trouw.
Had hij hier aan tafel moeten zitten.
Ja.
Ja, god.
Maar goed, in Engeland is dit eigenlijk, dit is wel een extremiteit, maar er zijn meer van die voorbeelden.
Ja. Nee, ik heb er ook wel eentje. Jij denkt dat deze vent extravagant was. Maar we hebben het net over kleren en de invloed van het uniform op de mannengarderobe. Maar er is een Brit generaal-majoor geweest. Order Charles Wingate, geboren begin vorige eeuw. En door Churchill omarmd. Die heeft hem uitgeroepen tot een van de grootste militairen van de Tweede Wereldoorlog. Althans in de tijd dat hij hem nog niet had gezien. Toen hij hem later ontmoette in Quebec conferentie. Toen heeft hij inderdaad gezegd, deze vent is too mad voor wat hij doet.
Oh, come on.
Maar maar wat was er nou zo vreemd aan deze jongen? Hij was
Order Wingate,
Nee, hij had een hele eigen guerrilla-tactiek ontwikkeld. En heeft daarmee slavendrijvers en ivoorsmokkelaars kopjes kleiner gemaakt. En hij heeft zijn beroemdste missie waren de Chindit-missie die hij in Burma heeft gedaan.
Wat is dat? Dat is een soort guerrilla is dat ook?
Ja, dat je over de vijandelijke linie heen gaat met een heel klein clubje en dan begint te saboteren.
Heel gevaarlijk dus. Ja.
Maar hij was, jij had het net over een extravagante vreemde vogel. Maar deze vent was echt hoogst curieus. Dat als je op appel of voor een bespreking bij hem bij zijn tent kwam, dan kwam hij meestal naar buiten zeer schaars gekleed. Met namelijk niet meer dan een douchemuts. En een kleine pinkring met daarin een wekkertje. Ja. En een grote ketting met rauwe uien en knoflook. Want hij had het idee dat dat de malaria op afstand hield. Maar dat was dus toch even schrikken voor de mannen die daar bij hem op
maar
audiëntie kwamen.
Maar gewoon kan. Volledig
gewoon in zijn blote neus. Ja. En op een gegeven moment, na 10 minuten, ging dat pinkring wekkertje van hem af. En dan werd je naar buiten geleid en liep hij... geheel naakt deed hij uitglijden. Ja.
Ja. Ja, we hebben onze kledingcollectie nog eens een keer aan hem willen opdragen. Dat vonden ze bij Soetsenpluit toch niet zo'n heel goed idee. Want ja, welk kledingstuk doe je dan?
Nee, ja, een cashmere douchemut. Maar dat is een heel kort leven beschoren.
Ja. Ja, Ivo, die Order Wingate is als zovelende ons aangaat natuurlijk een van de mensen die beschreven worden in de Book of Eccentrics. Ja. British Eccentrics. Rogue, een van de allerbeste boeken die er zijn verschenen. Beter dan de Bijbel en de Koran, kan ik u zeggen.
Ja.
Een beetje Danny moet natuurlijk eindigen met, tenminste toch wel met schulden.
Ja.
We weten eigenlijk niet hoe dat bij Order Wingate was. Maar dat andere criterium voor een volmaakt einde heeft hij wel gedaan.
Ja, nee, hij was inderdaad de ouderdom voor. Doordat hij op 24 maart 1944 in een vliegtuig stapte met 12 Amerikaanse militairen. En boven India in de jungle is neergeschoten. En
heel keurig.
Toen is gesneuveld. Ja. En toen, dat was wel weer tekenend voor zijn leven. Dat hij daarna... te horen kreeg dat Montgomery tijdens een gesprek met Moshe Dayan zei, ik kan het even letterlijk citeren, dat, dat deze man zo mentally unbalanced was dat the best thing he ever did was to get killed in a plane crash. Dus zo is hij de geschiedenisboeken ingegaan.
Nou, leuk hoor. Montgomery of Alamein met nog een eervolle vermelding, zou ik zeggen, voor Order Wingate. Is hij top of de snop voor deze week? Ja, toch?
Ja, nee. Voor de volle 100%.
Maar ik denk wel dat de enige is die naakt deze prijs gaat binnenhalen.
Nou, bijna met wel dus een douchemuts.
Met een douchemuts.
Het snobject.
Ivo, laten we het eens over klokjes hebben. Horloges, uurwerken.
Klokken.
Ja. We hebben allebei iets moeizaam tikkens om. Die van mij loopt minimaal 5 tot 10 minuten per dag verkeerd.
Ja, mijne loopt er ook altijd achter, waardoor ik me altijd kan verontschuldigen dat ik te laat ben. Van, hij loopt weer achter. Ik had hem nog net laten repareren.
Maar dat heb ik. Dat is altijd de beste smoes. Ja. Want wat heb jij nu om?
Universal Aero Compax.
Welk bouwjaar?
1953.
Oh, ja, maar dan win ik.
Ja, nee,
ik heb een
aanhaar
1950.
Ja, douze point.
Ja, sorry. Dit is dus echt een vliegeroor.
Mm-hmm.
Ik las het berichtje van de week. We gaan het even over die grote knollen hebben. Die grote horloges. Die mij eigenlijk maatloos niet storen. Maar laat ik het zo zeggen. Ik heb er de pols niet voor.
Nee.
En ik las dat een van die Formule 1 coureurs van zijn RM. Hè, door ons als merk groot gemaakt in aflevering 6.
Ja.
Van zijn Richard Mille was beroofd.
Ja,
en
dat was aan de vooravond van de Grand Prix van Italië. Had hij een fotomomentje.
Meneer Leclerc, dus de Ferrari. De man die op kop ligt.
Ja. En allengs zwelde de groep om hem heen om op de foto te gaan. En na 10 minuten was de sessie voorbij. Maar was ook het samen zijn met zijn Richard Mille horloge van €325.000 was ook voorbij. Want ontvreemd.
Dus, nou, best wel een leuk persmomentje voor de sponsor.
Je bent wel weer even in het nieuws.
Ja, en dat brengt ons eigenlijk op de dikke klokken. Dus horloges van 2, 3, 4, 5 ton.
Mm-hmm.
Ik stuitte op een advertentie in de Britse weekendpers deze week.
How to spend it.
Ja, de bijlage van de FT, heel goed. Kan ik iedereen aanbevelen. Audemars Piguet bestaat 50 jaar, zei ze. En Audemars, dat is dat... Ja. Dacht meteen weer, Audemars Piguet. Dat horloge ken ik wel van veel van die jongens met van die... Meestal hebben ze een Porsche 911, krijg je erbij.
Mm-hmm.
Want dat is eigenlijk goedkoper dan het horloge. Wat moet ik ervan vinden? Zij zeggen, wij hebben school gemaakt. Omdat wij de eerste zijn die zo'n knol van een horloge hebben ontworpen 50 jaar terug.
Ja.
Want daarvoor eigenlijk de horloges die wij hebben. Die kleine, eenvoudige, maximaal 4 centimeter.
Maar ik vraag me af of dat er heel veel horlogemerken eigenen zich dat toe. Hè? Dat ze trendzettend zijn geweest met voor hun tijd grote kasten. Net zoals deze, dit merk. Breitling heeft dat ook altijd gedaan met zijn Navy Timers, IWC. Hij had dat Portugieser.
Nou ja, luister, ik heb zelf een Wempe uit 1940 van de Luftwaffe. Dat is een horloge dat is 6 centimeter in doorsnee. Dus in die zin zijn ze helemaal niet zo origineel.
Nee, maar dat is bijna een
dat moet je om je been heen of over je arm heen vastbinden. Want als je in een bommenwerper zit, dat je met zo'n grote secondenwijzer kan tellen hoeveel seconden die bommen weg zijn. Ja.
Nee, het had ooit echt wel relevantie. Maar het is een trend die al inderdaad zo'n halve eeuw. Als je nog even terugdenkt aan een van onze andere helden, John F. Kennedy. En je kijkt nu naar zijn post en je ziet dan dat horloge wat hij om had. Dat is echt een soort punaise. Zo klein.
Dat vierkante.
Ja, of een, ik weet niet, of een Omega. Ik weet het niet precies. Maar dat is naar met de kennis van nu is dat echt een absurd klein horloge. Ja. Dus het is echt al.
Zijn de polsen dikker geworden? Wat is het?
Ja, ook denk ik. En het is ook meer iets geworden van waar je de tijd op aflat naar een statussymbool. Ja. Je hebt natuurlijk niet zoveel meer.
Als jij het kan permitteren om gewoon tijdens een handtekening sessie 3 ton te verspelen, dan ben je iemand.
Het is een van de weinige middelen waarmee je. Je kan natuurlijk je kasteel hebben, je jacht, maar dat kan je niet overal meenemen. Je auto ook niet. Dus wil je echt laten zien, ik ben niet van de straat, ik kan me dit veroorloven, dan is een knetterend groot klok is je laatste redmiddel om te laten zien van.
Wat vind je er iets van?
Want
jij hebt eigenlijk alleen maar vermoeid oud spul, toch?
Ja, ik hou niet van. Ik hou van nederig, zoals je weet. Een beetje zoals mijn eigen natuurtje. En daar zoek ik het ook in horloges. Bovendien denk ik. Ik vind die hele hype van merken vind ik toch moeilijk.
Wordt een niveau. Tonen begrip.
En is het tijd voor muziek, Ivo. Eerst nog even, voordat we naar de nieuwe rap gaan kijken, naar nieuwe muziek gaan kijken, een opmerking over Joey A.K. die wij vorige week groots op het schild hebben gehezen in zijn witte Porsche. Wij dachten dat het AK stond voor AK-47, voor Kalashnikov. Maar nu stuurde iemand een berichtje naar de snopkast@tonymedia.nl. En die zei, dat staat voor alles kantelen. Waarmee ik dacht, dat is een managementtheorie. Kantelen. We gaan kantelen, we gaan het een heel ander perspectief gaan bekijken. Dus we nog even nagevraagd of dat klopt. En zei nee, alles kantelen is iets anders. Wat is dat? Want Joey A.K. was de man die in die men omstreken alles kantelde.
Oké, alles kantelen. Ik wentel me wederom in onwetendheid.
Kantelen is jatten, is gewoon alles rauzen. Ja?
Maar dat is een snikker in je mouw doen.
Juist. Toch. En dat zou Joey toch nooit doen. Zeg, ben jij gek? Nee hoor.
Ik dacht dat ik iets geleerd had. Nee,
concentreer je. Dan was er nog een zinnetje. Er werd op een gegeven moment gezongen. We hebben appels. En de clips die we hebben zijn banaan. Daar zaten we wel even op te slikken. Niet alleen op die banaan, maar op die hele zin. En nu heb ik mij laten vertellen, Ivo. Ik ga toch even de exegese doen. Appel staat voor granaten. Dus we hebben granaten. Appels kun je een beetje voorstellen. Zoals grenadier met een appel.
Leuke dubbelzinnigheid.
Die we hebben zijn banaan. De clips, dat zijn die clips waar je zeg maar de granaat. Ik was gisteren bij de landmacht. Ja. Ook een beetje een clip zou even lekker kunnen knallen. Ja, het magazijn. En die zijn banaan, maar dat is van EK, weet je wel? Die kromme magazijnen.
Ja.
Jongens, het is allemaal. Het zijn wel gestudeerde types, boy. Het is heel goed. Oké, dan nu even naar de nieuwe clip, naar de nieuwe rap die we gaan luisteren. Er was wat kritiek, zo hier en daar bij Tony Media, dus op zich niet relevant. Ja, het is wel heel seksistisch en al die rapserie, hè, dat is toch een beetje onaardig over de vrouw. Hallo, dit is kunst, hè? Kunst is vrij, daar gaan we niet over. Dus nu hebben Siep en Milou, onze trouwe redacteuren, hebben een fragmentje laten horen van ene Priceless, Frenna en Murda. Dat zijn de artiesten en de titel is Rompen. Producer is Spanker. Weet jij genoeg?
Spanker zegt me wel iets, ja.
Komt-ie.
Jij mag zippen van mijn dompie. Baby, die gaat rompie. Ik kan je brengen naar je kondie. Schat, ik weet jij loef.
Nou, ik vond het wel lekker.
Ik vond die derrière, ik vond dat wel mooie roterende bilschijven die ik daar zag. Wat is daar nou mee? Maar het is toch niet vrouwenvriendelijk? Die vrouwen doen zelf mee, toch? Hieraan. Dus
dat zou kunnen, ja. Jij mag sippen van die dompe. Ah. Baby die gaat rompen. Ik kan je brengen naar je kondre E.
Nee, maar DP, schat, ik weet jij. Hoor.
Nou, ik ben weg.
Als champagne-deskundige, dat staat
DP,
voor...
Een DP, tuurlijk. Ja. Nee, oké, dat is gewoon vaktaal.
Ja, daarom.
Maar dan, baby die gaat rompen. Wat is dat rompen?
Rompen? R-O-M-P-E.
R-O-M-P-E, rompen.
En even
ik kan je brengen naar je condré. ik heb wel iets van con met een T gezien, maar niet met een D. Maar
Condré, Ron.
E, schat, ik weet jij... Loeft? Ik heb echt geen idee. Zullen we nog even terug naar seconde?
Ik schakel even terug.
Nog even. Wacht,
we hebben nou toch al een glaasje te veel.
Maar nee, joh, we zitten er vol in, joh. Je merkt ook dat we steeds beter worden. Kijk. Ik weet jij loeft. Als ik voel op in die wakkie zonder roef. En mijn sweat, dit laat je drippen naar de douche. Ben daar als je roept, ben daar als je zoekt. Ja, je hoeft niet te stressen, want je weet het komt wel goed. Tu ta buena, ay de obvio. Zag het in je bio, nu ben je mijn prio. Kan je dat zakken tot de grond. Baby, ben in love met je kont. Als ik poel op in die wachie zonder roof.
Wachie is de wagen misschien.
Zou dat wacht zijn zonder roof? Zou het dak zijn, toch? Roof, roof?
Het dak van de auto.
Als ik poel in die wachie zonder roof.
Wie onthult
als ik optrek in een auto zonder dak, in een cabrio.
Maar is een wachie een auto of niet?
Ik heb trouwens het idee dat haar eigen wachie wel erg in beeld is nu. Zie je dat?
Ja,
hoe ze daar zit. Kijk mijn zwag. Dit laat je drippen net een douche. Swag. Oh my god.
Nee.
Het is goed dat mijn moeder zijn als dit niet hoort. Maar ik heb wel een idee dat dit over...
To swag is wat de Schotse Schotten doen als ze een beetje dronken zijn. Dan swaggen ze. Dan hollen ze de berg af. En dan hebben ze zo'n swingende loop.
Kijk maar eens. Ik snap wat je bedoelt. Dus hij gaat een beetje wapperen met zijn trots.
Nou ja, het zou
en dan
kunnen.
Gaat zij dan van drippen.
Wow, maar wie gaat ons nou echt de waarheid vertellen?
Ik weet een man met een t-shirt en een gouden ketting. Apart, hè? Ja, ik zie die mannen schiemen. Ik ben in die zeven zonder ribben aan het leanen. Ik ben met die mannen weinig denken gelijk squeezen. Ik ben met lil' mama icy wrist en new freezer. Alle mannen zijn... ik zie die mannen skimmen. Ik ben in die zeven zonder ribben aan het leanen.
Skimmen is dat je een creditcard...
Skimmen. Skimmen, dat doen ze ook wel. Maar ik ben in die zeven zonder ribben aan het leanen. Ik ben met die mannen weinig denken, gelijk squeezen. Ik ben met little mama, icy wrist, a new freezer. Nou kopen ze weer ineens een ijskast.
Jezus, ik moet op cursus. Zullen we het daarop houden?
We gaan op cursus. Ik denk dat wij gaan zes weken in Diemen Zuid wonen.
Ja,
op een fletje.
Dat wordt een nieuwe formule. Wij gaan huizenruil doen.
Ivo gaat om te beginnen een rubriek beginnen waarin die banen van gewone mensen gaat doen. Die op normale tijden beginnen, laten we zeggen tussen 7 en 8 ochtends. En daarna gaan we vanuit Diemen Zuid gaan we dit aansturen.
Dit zit nog wel in de fase van heroverweging.
Ik denk dat we in aflevering 7 het absolute dieptepunt hebben bereikt. Dat we niet één woord van de rappers hebben geraden. We weten helemaal niets. Ik ben weer toe aan een glaasje. Nee, want daar moet ik nog even over hebben nu. Hè?
Ja, wat wij hier drinken. De Bellini. Bellini.
Ja, het ziet er heel feestelijk uit. Oranje, het is een beetje grapefruit sap. Zoetig anders. Er zit een tik in.
Nou, het leuke is dat de Bellini, Giovanni Bellini, 15e eeuwse Venetiaanse schilder, want dat was voor Cipriani, de eigenaar van Harry's Bar, die maakte de zelfontworpen gerechten en drankjes, noemde die naar beroemde Venetiaanse schilders. En Bellini was een 15e eeuwse schilder en was beroemd om zijn zachte oranje.
Oh, wat goed.
En je hebt iets soortgelijks met de carpaccio. Je bent vegetaar, je hebt er niet veel meer op, maar iedereen denkt dat gesneden rauw vlees is. Dat is ook wel zo, maar ook dat gerecht is genoemd naar de Venetiaanse schilder Carpaccio, die beroemd was om zijn rood contrasterend met wit. Want de saus op de Carpaccio bij Harry's Bar is mayonaise, citroensap en een beetje woestersaus. En dat gerecht, en dat staat ook, het woord Carpaccio komt voor 1963 in geen één kookboek voor, maar is gemaakt door Arrigo Cipriani voor de gravin die daar iedere dag kwam lunchen, die van haar dokter rauw vlees moet eten. En die heeft dat toen dat sausje gemaakt. En vanaf dat moment heeft hij dus gedoopt naar de schilder Carpaccio.
Fantastisch, hè? Nee, compliment voor de Bellini. En dan nog gewoon op voorraad, want je hebt hem gewoon hier ergens... Waar heb je hem gehaald? Je hebt gewoon bij de winkel.
Je hebt hun delicatessen heb je verkrijgbaar bij een heerlijke verwende slagerij De Leeuw. Niet onbekend.
Geen sponsor. Zeggen. Ja, nee, jij bent eigenlijk meer sponsor van die winkel volgens mij. Ik heb het gevoel dat er niet veel alcohol in zit. Ik kan hem een stuk of 30 hebben, denk ik.
daar zou ik toch mee oppassen. Er zijn voorbeelden van bekend van mensen die dan toch sneuvelen als ze er 30. Ah. Niet van deze, maar...
Nou, hoeveel glazen ga ik van de kruk, denk je?
Nou, dat weet ik niet, maar ik wil wel even refereren aan de Welse dichter Dylan Thomas, die letterlijk van zijn kruk tuimelde en toen nog kon prevelen: I had 24 straight whiskies. I think that's the limit. En daar ging hij.
Dat was het einde.
Dat was het einde, ja. Ja.
Mooi. Jaloersmakend.
Heerlijk.
Heb jij vragen of klachten over een van onze podcasts? Daar hebben we geen mailadres voor. Wil je adverteren in podcasts van Tony Media en staan waarvoorheen Coca-Cola en Google stonden? Mail dan naar adverteren@tonymedia.nl.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.